Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux.
Goed dat je luistert naar deze bonusaflevering van de podcast Filosofie. Ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Blaise Pascal. In je podcastfeed vind je naast deze bonusaflevering ook een reguliere aflevering over deze wiskundige, natuurkundige, theoloog en filosoof. In die aflevering is Hanna van der Bussen te gast. En zij zet hierin, een beetje zoals je van ons gewend bent, systematisch het denken van Pascal uiteen. In deze bonusaflevering hoor je het gesprek dat Kees en ik hadden met Willem-Jan Otten. Het gaat over de rol die Pascal heeft gespeeld in zijn leven en welke rol de pensée hebben gespeeld in zijn bekering tot het katholicisme. Willem-Jan Otten is natuurlijk een veelvuldig bekroond schrijver, dichter en essayist. Hij kreeg in 2005 voor het boek Specht en Zoon de Liberis Literatuurprijs. Hij heeft een eredoctoraat gekregen van de Universiteit Utrecht. En in 2014 won hij de PC Hoofdprijs. Voor zover mij bekend, niet bekroond, maar wel de reden dat we hem hebben uitgenodigd voor dit gesprek, is zijn in 2006 verschenen bundel Waarom komt u ons hinderen? Hierin staan 12 essays die hij schreef voor NRC over zijn literaire helden. Hij heeft het dan over Dostojevski, Endo, Girard, Milos, Reven en dus over Blaise Pascal. Tot slot hoor je in deze aflevering, naast de muziek van Aznavour die je natuurlijk altijd hoort, muziek van Marc-Antoine Charpentier, tijdgenoot van Pascal. Heel veel luisterplezier.
Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Wat interessant is, is dat toen ik zelf Pascal voor het eerst las, ongeveer in 1978... ik hem eigenlijk helemaal niet heb gelezen. Ik herinner me totaal niet dat ik hem heb gelezen als iemand die het over christendom had, over geloof had. Ik behoorde bij de vermaledijde mensen waarvan Frans Kellendonk niet toen al, maar 10 jaar later zou zeggen, die mensen die Pascal minus God lezen. En dat kan namelijk heel goed. Je kunt, hij betekende heel veel in die tijd. Zijn vermogen om zich te verplaatsen in atheïsme, of in skepsis, of in relativisme, of is ongeëvenaard. Dus als je het leest en je bent zelf in het geheel niet van plan om een gelovige te worden, is het toch een genot om hem te lezen, omdat jouw ongeloof zo en jouw weerspannigheid zo goed wordt beschreven, zo van binnenuit wordt beschreven. Dus je hebt ook het gevoel dat hij met zichzelf als geloofloze of ongelovige in gesprek is. Hij kent het van binnenuit, dat is duidelijk. Ik las hem in een Penguin Pocket, dus met een selectie van Pensée. Dus het kan zijn dat die selectie ook al een klein beetje meer de kant van waarom ik hem las ging dan de complete selectie die bij van Frank de Graaf en de mooie vertaling van Frank de Graaf kunnen lezen. Maar dan nog. Ik heb dat boekje niet hier, ik heb het niet meer kunnen raadplegen wat mijn aankruisingen waren. Maar wat ik weet, dat is dat ik hem las omdat ik me verveelde. Dat was mijn onderwerp, verveling, ennui. Nou, ennui is echt een sleutelbegrip bij hem. Als hij het heeft over mensen die niet geloven. Verveling en het je ne sais quoi, dus het gevoel van onbehagen. En waar het existentialisme zo dramatisch over is gaan denken. Dat ziet hij als een van de toestanden waar de mensheid in verkeert. De ongelovige mensheid in verkeert. En die beschrijft hij geweldig. Een van de doelen van de pensée, van die apologie, zou zijn om de staat waarin je de mensen verkeren, de desolate doelloze staat waarin de mensen verkeren zonder God, om die dusdanig pakkend en overtuigend neer te zetten. Want hij geloofde dat je door de erkenning van die staat misschien tot God zou kunnen komen. Je leest een boek met aforismes en korte denkbewegingen en zo nu en dan fragmenten waar je niks van begrijpt. En dan weer lees je nooit van begin tot eind. Ik heb hem nog nooit gelezen in die zin. Ik lees altijd in hem. Je maakt altijd, je steekt de rivier via Schotse over bij hem. En dat er andere Schotsen zijn, ja, ook. Nou, ja. Dus in die tijd kon ik heel goed aan de overkant komen. Dat wil zeggen, het gevoel hebben, ik heb Pascal gelezen. Door het eigenlijk alleen maar die prachtige aforismes over de gekerkerdheid van de mensheid.
En wordt dat dan niet zoetelijk? Zo van, ja, zonder God is het allemaal ellende en verveling. Maar dan komt God en dan worden we allemaal blij.
Nee, helemaal niet.
Kun je misschien een voorbeeld geven van zo'n aforisme of zo'n stukje, om even naar het zoetige karakter van dat er daarna dan zo die bekering ligt te wachten, dat je weer spreekt?
Hij schrijft zoiets als het eeuwige zwijgen van deze oneindige ruimte beangstigt mij. Dus hij beschrijft de nachtelijke sterrenhemel bijvoorbeeld als iets wat zwijgend hem enorm te neerdrukt en ijzingwekkend zinloos hem voorkomt. En het grappige is dat ik dat herkende ik heel erg. Ja. En een andere maxime van hem is: stel u een aantal geketende mensen voor die allen ter dood veroordeeld zijn. Iedere dag wordt er onder de ogen van de andere enkele opgebracht. De overblijvenden zien aan wat er met hun lotgenoten gebeurt, wat hun zelf te wachten staat. Vol smart en wanhoop kijken ze elkaar aan en wachten hun beurt af. Dit is het beeld van de menselijke situatie. Daar wist ik wel pap van. van dit soort zinnen. En het moet je een keer dagen. Ja. Dus kennelijk daagt in het dat het zo is. Dat dit de situatie is. We wachten op onze dood. Zo nu en dan wordt er iemand onder onze ogen. Het is gewoon zo. Ja. Het is niet anders. En daar heb je nog niet eens de Holocaust voor nodig om dit te beseffen. Nee. Of de oorlog in Oekraïne om dit te beseffen. Dit zo op deze relentless manier beschrijven van de menselijke staat. Dit veroudert verder niet. Deze beschrijving, daar is zo geen speld tussen te krijgen.
Nee.
En het is zo, als je dit leest, inderdaad zo dat je wat hij zegt is: mens, dit is de situatie waar we in verkeren. En niemand staat erbij stil. Dat is iedereen. Op het moment dat je realiseert dat dit alles is, dan ga je de koopgoot in om kleren te kopen. Ik zei, zal ja. ik maar zeggen. Hij zag dus of wetenschap bedrijven en een omnibusrooster bedenken. Op het moment dat we dit opnemen is het de week waarin er voortdurend documentaires zijn over de Tweede Wereldoorlog. En dan was vorige week was er Koen Verbraak over Israël. Maar er was één aflevering waarin ik voor het eerst van holocaustbeelden zag, bewegende holocaustbeelden. Die had ik nog nooit gezien. Oh, ja. En wat er gebeurde na het gezien hebben van die beelden na afloop is exact wat hij beschreef, dat ik daarna, ik weet niet wat allemaal, ben gaan klaarmaken, lekker eten. En, maar dat is precies wat hij probeert aan te richten met die beschrijving, je erop te wijzen dat je eigenlijk voortdurend, om niet die realiteit onder ogen te hoeven te komen, je wat hij noemt in de verstrooiing gaat. Divertissement noemt hij dat. Dus, en dat doe je met je reden. Dat is interessante dingen bedenken.
Die gruwelijke bestaanservaring, daar kun je uit wegvluchten in wat Pascal de verstrooiing noemt. Nou, dat was zeg maar die ervaring, die kennismaking met Pascal, dat was jouw eerste ervaring. Maar daar bleef het niet bij voor jou. Er zit meer in Pascal, je hebt er meer een volgend stadium als het ware in kunnen lezen.
Ja, het bleef daar wel bij. En ik ben toen andere dingen gaan lezen. Maar later, toen ik wel begon te geloven dat ik geloofde, of dat ik, ja, dat ik wilde geloven, ben ik hem weer gaan lezen. En dat was in de jaren 90. Voor mij waren dat jaren, deinsjaren noem ik dat altijd, dat ik heel graag deel wilde nemen aan godsdienst. Dat ik heel graag godsdienstig zou willen zijn en deinsjaren zou willen geloven. Ja, en ik noem het deinsjaren omdat ik in die tijd naar de kerk ging, maar niet ter communie.
Ah, ja.
Dus wel naar de kerk, omdat ik het gevoel had, daar zit het. Daar moet ik, daar krijg ik antwoord op vragen. En een van de vragen was in feite, is dit alles?
Ja.
Wat Pascal eigenlijk doet met het beschrijven van die toestand, is tegen jou zeggen, is dit alles?
Ja. Ja.
En hij verlangde enorm naar dat het niet alles was. Ja. Ik ook trouwens. Ja. En ook toen ik 26 was.
Ja.
Verlangde ik enorm. Natuurlijk verlangde ik dat niet alles zou zijn.
Ja. Ja.
Maar het is alles.
Ja.
Dus die diagnose die hij stelt. Dus ga je vluchten. Leuke dingen bedenken.
Ja.
Ja, zelfs wetenschapsbedrijven is in zijn ogen een manier om niet je eigen sterfelijkheid echt onder ogen te komen. En is dit alles te hoeven zeggen? En dus ik zat echt te wachten op een teken, op een visioen bij wijze van spreken.
Pascaliaanse visioen.
En ik denk dat ik wel wist in die tijd van het memoriaal van Pascal. Want ik weet nog dat ik in die tijd Pascal weer ter hand nam en weer stuitte op het memoriaal. En deze keer met veel, veel grote belangstelling dat tot me nam wat het zou kunnen betekenen. En dat ik toen teleurgesteld was. Het feit dat hij een heel visioen nodig had gehad, ja, dat stelde me teleur, want ik wilde zo graag zelf gelovig worden.
Ja, ja,
als je
ja,
begrijpt wat ik bedoel.
Het is zijn visioen.
En ik had dat beslissing genomen om naar de kerk te gaan. Ja. Maar ik zat te wachten op mijn ja, alsof dat teken een soort sluitstuk zou zijn van een soort beredeneerd verlangen naar God.
Ja, ja.
En wat je moet, moet begrijpen is dat dat niet bestaat. En daar gaan de gedachten van
en wat
van
is dat niet bestaat? Wat is
dat God nooit de conclusie van een redenering is. Jij komt nooit op God.
Dus God komt op jou.
Dat is dan de formulering.
Ja, ja,
Pascal vermijdt dat soort.
Ja, ja.
Het heerlijke van Pascal is dat hij werkelijk aan alle theologische wolligheid ontsnapt. Dus dit is een beetje een stokformulering van een soort bekeringsverhaal.
Ja.
Niet ik God, maar God mij. Maar zo is het wel. Helaas is die formulering juist. En dat was dus tijdens die tweede periode, die jaren negentig, dat ik Pascal las. Las ik hem erg, was ik eigenlijk doelgroep van hem geworden. Hij is de eerste om te zeggen: het is onmogelijk om iemand binnen te halen, om iemand te overtuigen. Maar wat ik wel kan, is hem vertellen wat hij niet gelooft.
Ja.
En die via negativa, dat is helemaal Pascal. En die werkt. Je kunt niet zeggen die overtuigt je, maar die werkt. Die werkte waarschijnlijk al in de eerste keer toen ik alleen maar die beschrijving van de staat en dus aan mezelf vroeg, is dit alles? Het feit dat hij je dat doet vragen is eigenlijk al het begin van het hele overredingsproces waar hij mee bezig is. Christelijk lijdensverhaal in. De weg van het christendom, van Christus, is de weg uit de... En is dit alles? Hm. Maar die weg is niet in enkele leerstellingen of in een doctrine of in een vertoog, lopend vertoog, met sluiterredenen en aan het eind heb je die weg afgelegd of zo dergelijke.
Ja.
Het is de weg van de liefde. En wat liefde is, of in het geval van het visioen vreugde is, hij geeft daar geen definitie van, maar hij zegt die bestaat. En als je de gok van het geloven waagt, dan zul je merken, krijg je op een bepaalde manier de offer van je verstand, je reden, krijg je terug.
En in welke zin krijg je die terug? Projecteert hij dat richting hiernamaals?
Niet hiernamaals, nee. Nee. Maar dat je door Gods wil te doen verlost bent van die staat van zinloosheid waar het in de eerste lezing om ging. Ja. Ja.
Ook die de gok van Pascal is denk ik zo'n bekend ding. Komt hij nou ook uit de pensée?
Ja, hij komt uit de pensée, de gok van Pascal. Ik heb er niet zoveel ook mee hoor, met die gok. Wat ik me wel begrijp is, dat heb ik zelf in een gedicht geprobeerd een keer te vangen. Dat is dat je dat het om overgave gaat. En overgave is dat je je observerende, verstandelijke idee dat je je eigen werk bent en dat je het allemaal in de hand hebt, loslaat. Dat beeld van de gok, dat correspondeert wel met dat gedicht waarmee ik het heb proberen te beschrijven. Dat is dat je het gevoel hebt dat je boven een zwembad op de hoogte staat en je bent vastbesloten om te springen, maar je deinst, dat je durft niet. En dan is het een specifiek moment waarop er een soort va-bank ontstaat. Hè? Dus dit gaat maar om water en naar beneden vallen. Maar als je je voorstelt dat je het geloof in plonst, dan weet je echt niet waar je inspringt. En toch, ja. En spring je dan of val je dan?
Ja.
Pascal kent dat moment als geen ander kennelijk. En probeert dan tegen degene die op dat moment staat. Want ik had toen, dat is wel zo hoor, dat toen ik die gok las en ik zelf er zo tegenaan hing, De metafoor van de gok begreep ik wel op dat moment. Dat er iets, iets buiten je om moest gebeuren, wat jij toch doet. Dus springen en vallen tegelijkertijd in één moment. En dat het ook iets suïcidaals heeft, bijna. Dat is een erg groot woord, maar uiteindelijk iets ombrengt. Jezelf. Je controle over en dat is nodig om tot geloof te komen. Want geloof is overgave. Is een soort, of het gevoel hebben dat er een verbinding is tussen jou en de dingen, in plaats van, en is dit alles? Dat is de beloning of zo die je krijgt, maar die is niet permanent. Het is niet zo dat je op het moment dat je
gesprongen bent,
dat je dan...
Van nu
je
is bent, alles anders.
Het is absoluut waar dat je op dat moment geen... Inderdaad, je bent door, als het ware. Maar, en het is dan dus niet zo dat je dan... En Pascal zal de laatste zijn om dat te beweren. Als je die sprong gemaakt hebt, dat je het dan hebt.
Dat je verlost bent, dat je happy...
En filosofen hebben het gevoel, als je bij je slotconclusie gekomen bent, dat je hem hebt, slotconclusie. Dat je... Die heb je. Die staat voor eeuwig vast. En hier is... De slotconclusie staat weliswaar voor eeuwig vast. Maar jij hebt hem niet.
En als je nu Pascal leest, want we hebben nu twee lezingen gehad. Wat lees je nu als je hem leest?
Ik heb hem nu natuurlijk niet meer... Die tweede keer tijdens de deinsjaren lezen had ik hem echt nodig. En was ik doelgroep. En wat ik nu... Ik lees hem niet zo vaak meer. En ik denk dat ik... Ik ben blij voor hem dat hij Joie geschreven heeft. Maar ik vind toch dat er ook anders te denken en te schrijven zou zijn.
Somberder?
Nee, minder. Het gaat niet zozeer om somber. Maar om waarom ik poëzie schrijf. Waarom ik uiteindelijk vind dat poëzie schrijven... of poëzie een deel van het antwoord is op de vraag, is dit alles? En bij poëzie, voor mij impliceert poëzie dat mijn zintuigen en mijn leven, mijn levenslust een rol spelen. Poëzie maakt het mogelijk om dankbaar te zijn. En dat is, en dat vind ik niet zo erg bij Pascal. Maar ik lees hem nog wel omdat ik hem steeds meer zie als iemand die verwikkeld is in een via mystica. Dus die een soort steeds maar een soort nacht van het geloof aangaat om God binnen te laten stromen.
Dankbaar bedoelt u dan? Want ja, we hebben de mensen op de rots die gekluisterd zijn en afgeslacht worden. Nou, dat is natuurlijk een beeld. Maar het is nu lente, het is mei. Er is ook een mooie kant aan het mens zijn, toch?
Precies. Dat is. Je zegt het.
Ja.
Je zegt het precies zoals ik. Als je kinderen hebt, is het moeilijk om Pascal te lezen. Als je met iemand leeft en je hebt kinderen... Mijn kinderen zijn al lang uit huis, maar dat doet er niet toe. Er is iets waardoor geboorte, zal ik maar zeggen... Daar, dat is de echte kant waar die het niet over heeft. Dat mis ik nu. Mis ik? Ja, maar dat is natuurlijk raar om te zeggen van iemand.
Jammer gedaan, Blaise. Ja. Dat is toch gemiste kans.
Ja, precies. Het is natuurlijk onzin. Het rare is dat je... Al maar zelf. Hoe oud zijn jullie? Dat vind ik.
36.
35.
Allebei nog jonger dan Pascal. Ja, ja. Zijn gebleven. Ja, ja.
Ja, we hebben nog 4 en 3 jaar. Dus
ja, dat is ja. Ja, allebei kinderen. Onvoorstelbaar. Ja. Is dat,
Ik heb nog geen enkele hydraulische pomp uitgevonden.
Jij niet, ik wel. Maar...
Ja. Maar hoe die oud geworden zou zijn. Nou, dat is natuurlijk een volkomen absurde vraag. Omdat hij was zo met ziekte verweven. Hij heeft een mooie tekst geschreven. Die heette Prière pour l'usage de mes maladies. A bon Dieu. Ja, dus gebed aan de goede God om goed gebruik te maken van mijn ziekte. Dat is een tekst die me heel erg aansprak. Ik ben ziek geweest de afgelopen jaar. En dat is ook Pascal ten voeten uit. Het idee dat je wordt om welke reden dan ook
door God
geslagen met ziekte. Maak daar goed gebruik van. Het idee dat dat kan, dat heeft iets heel sterks. Iets heel, geeft troost.